Gaan we maar in ieder geval met mij mee naar 2 Thessalonicenzen. Ja. Ik ben er nog. Wij zijn er nog. Nee. Hoe kan dat nou? Heb ik een probleem? Waarom zeg ik dat? Omdat, ja, er is natuurlijk... Ja, bij ons in de gemeente is er iets geïntroduceerd door iemand in de gemeente dat op 23 september zou de Heere komen. Nee, dat is flauwekul. Maar dat is wel gebeurd in het lichaam van Christus. Ja? En dat het zelfs ook de kranten bereikt heeft, voor degenen die het niet weten. Er is toen, nou ja, ik heb me er verder eerlijk gezegd niet in verdiept op internet, niet op YouTube niet. Dus ik weet niet wat voor argumenten. Ik heb alleen iets met sterren gezien. Daar heb jij iets over gezegd? En
33.
Hè?
En 33.
En 33, wat is dat? Oh, oké. Okay. Nou, goed. Nou, fijn. Allemaal, ja, ja, allemaal mooie verhalen. Oh ja? Stond het ook in de trein? Oké. Okay. Nou, moet je nagaan. Dus hoe dat zich verspreidt. Dus aan de ene kant denk je, hè, wat jij ook zei, van... Nou ja, de mensen worden dan misschien toch wel gaan ze nadenken. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo van... ja, je kan geen datum berekenen van wanneer de Heere komt. En ook, dus ja... Er gebeurt eigenlijk precies wat hier wij in 2 Thessalonicenzen maken nou een grapje van. En omdat wij, waarom kunnen wij dat doen? Omdat wij weten precies hoe het zit namelijk. Ja? Dat is het gewoon. Maar laten we eerst beginnen met gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten. Vader, wij hebben het woord in Waardrecht gesneden. En we weten precies hoe uw plan is en hoe het werkt. En al dat soort dingen meer. En daar zijn we ook heel dankbaar voor. Dat we daarom ook niet hoogmoedig worden. Maar wel de verkeerde leerlingen ook weten te weerleggen, Vader, die in deze wereld zijn, ook in het lichaam van Christus. Zo ook nu wilt u ons licht geven op uw woord. En dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ja, want als de Heer zo gekomen zijn en wij zouden nog zitten, dan zouden we toch een probleem hebben, toch? Dan zat ik dus niet in het lichaam van Christus, schijnbaar. Ja? Of men leert, er zijn ook leerlingen die leren dat je door de grote verdrukking heen moet. En dat daarna, aan het eind of halverwege, er zijn allemaal verschillende leerlingen. Door gelovigen, ja, ook genadegelovigen weet ik, die denken dat wij door de grote verdrukking bijvoorbeeld heen moeten. En al op een bepaald moment halverwege de verdrukking worden opgenomen. In Amerika zeggen ze pre-trip of post-trip, tribulation en dat soort dingen allemaal meer. Maar goed, ik wil gewoon met jullie dan, gewoon met de Bijbel in de hand, deze dingen even uitpluizen. Dus de oorzaken en de gevolgen van dat soort dingen. En Paulus had er ook mee te maken bij de Thessalonicenzen. Hij was er al een keer geweest en heeft hij een brief aangeschreven. En dan later is hij weer genoodzaakt om niet al te lang daarna eigenlijk hun weer een brief te schrijven. En dan zie je weer in die volgorde van de schrift is nuttig tot lering en tot weerlegging en tot verbetering en tot weerlegging. Dus dat wil zeggen in die volgorde, je hebt de leer van de Thessalonicense brief 1, dat is de opname. En elk hoofdstuk spreekt hij over de opname. En in de tweede Thessalonicense brief, dan zie je, daar gaat hij corrigeren in verband dat hij zegt, ik heb het jullie toch verteld. En dan gaat u hem corrigeren, want, hoofdstuk 2, vers 1, wij bidden u broeders door de toekomst van onze Heer Jezus, dat wil zeggen van de komst van onze Heer Jezus Christus, en onze toevergadering tot hem. Onze. Dus dat is van ons, dat ligt van Christus. En de opname, hij noemt dat hier de toevergadering. En dan spreken wij over dat hij ons komt halen in de lucht. En dan, dus in verband met dat, schrijft hij hun nu. Het gaat om de komst van onze Heer Jezus en onze toevadering. Dat gij niet haastiglijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande waren. Dat is de Paulinische uitdrukking van de dag des Heren. Dat is de complete dag des Heren, is eigenlijk dat hij ook vanuit de hemel uiteindelijk op aarde zijn oordeel gaat vellen. Maar het begint in de hemel. Nou, er zijn sommigen die gaan dit veranderen. Ja, het moet de dag des Heren zijn. Nee, dan begrijpen ze de apostel Paulus niet. Maar in ieder geval, ze zijn dus bewogen van verstand of verschrikt. Dat is het resultaat van een verkeerde lering in verband met de komst van de Heer Jezus. Ja? Dus ja, ze zijn verschrikt, want de dag van Christus zou aanstaande zijn. Nou, dan praat je dus zeg maar over het boek Openbaring. En wij waren toch juist zo blij dat we daarvan verlost waren. En nu zeggen ze eigenlijk, ja, Hij zegt, dat kan helemaal niet dat hij er al zou zijn. Want dan gaat hij in vers 3 en 4 spreken over de antichrist. En dan later zegt hij, en wij zijn de wederhouder daarvan. Dus zolang wij hier zijn, kan de antichrist niet komen. Met andere woorden, dan kan ook Gods plan dus ook niet veranderd zijn. Dus wij zijn dan nog steeds in dat plan van God dat hij nu heeft. Ja, dus het gevolg is, ja, als ik kijk, ja, ik ben er nog. Ja, ik ben er toch nog. Ja, ik leef nog, ik ben er nog. Dus dat betekent, volgens Paulus, dat dus niet het geval kan zijn. Dus ja, maar het resultaat is dat mensen dus wel ontzet raken. Ik heb als gedacht, als je daar, nou ja, jij hebt nou een beetje ervaring van mensen om je heen, die, nou in ieder geval één dan, die dat een beetje gezien heeft. Het is een beetje laconiek erover toch. Nou ja, oké, is die gekomen dan misschien een andere keer. Nou, er komen zeker wel weer datums, want die zijn in het verleden ook geweest. In onze tijd, nou ja, onze tijd, maar in de jaren 90 hadden wij in de gemeente Nieuwegein ook toen de tijd een leerling, dat hadden ze uitgerekend, het jaar 2000, zoiets. En we hadden ook een broeder in de gemeente, die deed gelijk, hij werd helemaal niet vrolijker. Hij ging eigenlijk een beetje zitten en wachten tot het eenmaal zover was. Dus dat had een heel contraproductief resultaat eigenlijk. En nu denk ik ook als bij jezelf, als men denkt dat hij gisteren had gekomen, want dat was het dan. Ja, nou, hij is niet gekomen. Maar hoe heb je al die tijd daarvoor dan geleefd eigenlijk? Dat probeer ik me eens in te verplaatsen. Je gaat toch wachten, ja, nog ga je aftellen. 5, 4 dagen, nog 3 dagen. En dan komt hij. En dan komt hij niet. Dus wat, ja, wat. Ja, ja, nog even van genieten, nog een paar dagen. Nou ja, een gelovige redeneert heel anders. Oh, hij komt jongens, nou heerlijk, geweldig, ja. Hoe eerder, hoe beter. En dat is ook de verwachting waarin wij leven. Ja? Dus ja, ik ben blij dat ik niet weet dat hij bijvoorbeeld over 1,5 jaar een bepaalde datum komt. Nee, want ik verwacht hem, dan weet ik ook dat hij 1,5 jaar niet komt, hè. En mijn hoop is dat hij komt, elke dag. Dus ja, en dan zie je ook, hoe komt dat dan? Dat ze verschrikt waren, of bewogen worden van verstand. Er staat door geest, nog door geest, nog door woord. Door een woord. Dus wat men geleerd is. Of door een zendbrief, als door hem geschreven. Dus er zijn ook brieven, Paulus, vervalsingen. Nou, nog door een woord. Kijk even mee in 2 Timotheus 2 vers 17. 2 Timotheus 1 vers 18, sorry. En, nou ja, daar had Paulus dus ook mee te maken. En Timotheus in zijn gemeente. 2 Timotheus 1 vers 18. Ik zeg het volgens mij. Kan dat? Ja, ja. Nou, het begint in vers 15 over het woord de waterrecht snijden. En dan in vers 16, want er zijn gelovigen, hè, die gaan allerlei rare dingen zeggen. En hun woord, vers 17, is al voor het eten gelijk de kanker. Dus daar moet je wat tegen doen, want die zijn in vers 18 van de waarheid afgeweken. Dus ze kenden de waarheid, gelovigen. 2 Timotheus 2 vers 18. Die zijn van de waarheid afgeweken. En wat is dat dan? Afwijken? Zeggende dat de opstanding al reeds geschied is en verkeerde sommigen geloof. Dus die leren, ja, de opstanding is al reeds geschied. Met andere woorden, onze toevergadering is geschied. Hoe kan je dat nou leren? Ja? Maar de opstanding is niet geschied. Paulus zegt, je moet het woord de waarheid snijden. En iedereen die ervan afwijkt. Nou, denk bijvoorbeeld aan een leer zoals de handeling 28 theorie bijvoorbeeld. Die gelooft ook niet in de opname. Dus die, ik weet niet precies hoe dat precies helemaal met hun zit, maar in ieder geval. Dus dat zijn allemaal vreemde leringen en die verkeren sommige geloof. Dat wil zeggen, die maken het geloof van anderen verkeerd. Het wordt verkeerd, ik heb hier een verkeerd geloof. Een omgekeerd geloof, ja. Nou, wat is nou, dus dan krijg je dit soort dingen. De opstanding is reeds geschied, dus ja, wij weten nu hoe het zit, ja. Omdat wij, waarom komt dat? Omdat wij de wil van God kennen. Efeze 1 vers 9, die tekst kennen wij natuurlijk maar al te goed. En dat is natuurlijk de oorzaak dat er allerlei vreemde leringen, in dit geval dan in verband met de opname zijn. Dat men denkt dat je gewoon kan uitrekenen wanneer de Heer Jezus komt. Maar, kijk, daar was ook een leerling die zei van ja, nee, maar inderdaad, 6 dagen... Ja, heeft aarde, God helemaal aarde geschapen. Eén dag is bij de Heer als 1000 jaar. We zijn nu 6000 jaar vanaf de schepping. We zijn nu in het 7000ste jaar. En dan zou eigenlijk dat 1000-jarige koninkrijk moeten beginnen. Dus hij moet nu komen. Dat heb ik ook gehoord. Heb ik ook trouwens nog even ingeloofd. Nou, dat klinkt eigenlijk wel goed. Ja, maar het gaat niet om of het goed klinkt. Het gaat erom of het Bijbels is, ja. Nou, kijk, Efeze 9. Paulus zegt, hij heeft ons bekend gemaakt de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Dus hij heeft een wil, dat had hij in zichzelf voorgenomen. Dus niemand die het weet, de engelen niet, de Heer Jezus heeft er niet over gesproken. Hij heeft het in zichzelf voorgenomen. Voor de grondleggende wereld wist Christus daar natuurlijk wel van. Ja. Maar dan, wat was dat verborgen plan? En dat maakt hij aan ons bekend. Dat staat ook hebbende. Hij heeft het bekend gemaakt. Hè? Het is niet meer geheim. Het was geheim. Nu niet meer. Voor veel mensen is het een geheim. Nog steeds verborgen. Zeker. Ze weten het niet. Maar het is niet omdat het God voor ons nu nog steeds verborgen houdt. Nee, want kijk, hij heeft het bekendgemaakt. En wat is dan die wil van hem? Om in de bedeling van de volheid der tijden, dus dan zijn de tijden vol. Tot nu toe hebben we allemaal tijden achter ons, eeuwen en plan van God, bedelingen. Maar als dat eenmaal vol is, klaar is, Gods plan, dan wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. En dat is dus de oorzaak dat mensen het niet weten of het niet begrijpen. Wij hebben dus dit schema, ik heb de fles even opgehangen. Nou, dat is een geweldig schema, hè, dat heeft Richard Jordan ooit gemaakt. Er zijn meerdere schema's, die weet ik. Ik heb ook het panorama, hè, dat heb jij ook, van toen de tijd, morgen ook nog. Hè,
ja,
het
ziet er heel mooi uit.
Ziet er, ja. Ja, het ziet er perfect uit. Alleen, ja, dat gele gedeelte, dat begint bij hun in Handelingen 2. En wij weten, nee, dat is bij Paulus, bij Handelingen 9. Maar dit is eigenlijk het plan van God, wat gewoon zichtbaar is gemaakt in een schema. Dus dat heeft veel mensen de ogen geopend. Degene die het vertaald heeft, hè, Matanja, toen de tijd. En die kennen het woord in waarde nog niet recht gesneden. Hij heeft het toen vertaald. En ik heb het dan, want Dolf was natuurlijk een Jood en mijn Nederlandse taal liet hij altijd als dat hij schreef, of in ieder geval liet hij door Nederlands controleren of het allemaal wel klopt, de taalkundig en andere dingen. Dat heb ik toen gedaan. Maar goed, in ieder geval, dan zie je dus dat schema, nou ja, en hij is toen diegene die dat toen vertaalde, is tot kennis van de waarheid gekomen. Dat was wel heel mooi, ja, hoe dat werkte. Maar dan zie je dus het schema, het geheim. Dat was, het was verborgen al die tijd. Wat Paulus, wat God met ons van plan was in deze bedenkte genade. Ik kan het nou niet doen, maar dan klap je dat zo dicht. En dan zie je alleen het profetisch programma. En toen kwam Paulus en dan klap je het open. En dan zie je deze periode waarin we leven. Nou, dus ja, je hebt ook schema's die erop lijken, maar niet kloppen. En dan zit je op een compleet verkeerd spoor. Dus ja, en dat is de oorzaak dat men onwetend is van dat plan van God. Dus men gewoon onwetend, men weet het niet. En dat is jammer, want dat is dus wel de oorzaak. Want kijk, in Colossenzen 1 vers 9, dat is ook de reden dat Paulus, hè, we hadden net even een gesprekje over als iemand tot geloof komt. Ja, niet iedereen heeft een Paulusbekering bijvoorbeeld. Ja, ja, ik weet niet of je het nog gezien hebt, pas als Henk Binnendijk bij op televisie een stukje, een interview. En hij zegt, ja, toen kon ik bijbelstudies geven op televisie. 3 kwartier met de Bijbel open. Ja, ik weet het nog heel goed. Hij zegt, dat was een gouden tijd. En dat is waar, want dat kan niet meer. Dat is het nu. En toen moest ik gelijk aan jou denken. Want jij bent toen de tijd eigenlijk door geloof gekomen. Door die bijbelstudies. Heel geleidelijk, niet zoals in Handelingen 9 als Paulus. Op een of andere manier, bam. Of zoals jij of zoals ik heb gehad. Dat is bij iedereen verschillend. En daarom bidt Paulus ook. Je kan ook van het een op het andere moment. Ik had het verwachtingspatroon eigenlijk ook van Paulus toen. Nou ja, oké, die is gelijk zoals ik. Ook zo'n bekering en ook gelijk bam, bam, bam. Maar bij de een gaat het zus, bij de ander gaat het zo. En daarom bidt Paulus, want je kan niet alles in één klap weten. Ik trouwens natuurlijk ook niet, want ik moest ook door het woord geleerd worden. Nou, en dan bidt hij daarom dat ze worden vervuld met de kennis van zijn wil. Hier in vers 9. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en, kijk, daar heb ik geestelijk verstand. Als jij kennis hebt in zijn wil en je hebt een geestelijk verstand daardoor, dan word je niet verschrikt of haastelijk bewogen van verstand, wat we net lazen, omdat mensen leren van, oh, de Heer Jezus komt op 23 september. Ik ken de mensen niet die het allemaal geloofd hebben en hoe die nu zitten. He? Misschien zitten er een aantal wel van, we zijn voor de gek gehouden, of die zitten helemaal misschien ook helemaal bewogen van verstand. Ja, hoe zit dat dan? Ik heb dan weer dit geloofd en dan weer dat en dat, net zoals ik vorige week of 2 weken vertellen van die vrouw. Die had natuurlijk ook alles al meegemaakt in verschillende gemeentes. En elke keer kom je erachter, oh, daar is dat weer aan de hand. En daar is dat weer. En dat klopt niet, dat klopt niet. En toen kom ik ook weer met een andere leer. Dat ze de tuin invluchten. Echt achter in de tuin. En dat ze echt zei, nou, ik wil het echt niet weten. Ja, ik snap dat wel. Maar ik had toevallig wel de waarheid nu. Maar ja, die wouden ze niet horen, jammer genoeg. Maar goed, dat kan gebeuren. Omdat men dat allemaal, dat soort dingen in het leren van Christus, er zijn de raarste dingen soms aan de gang. Het is erg om te zeggen. Maar dat is gewoon zo. Maar als je, daarom bidt Paulus voor hun, en dat is ook voor ons natuurlijk, dat wij worden vervuld met de kennis van die wil. En dat is hier, dat plaatje, dat is het. En dat zien we geopenbaard in de brief van apostel Paulus. En God wil dat alle mensen zalig worden. En tot kennis van de waarheid komen. Dus dat is punt 1, dat ze gered worden, ja. Maar het is onwetendheid. En kijk op dat gij moogt, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil. Zie je, dus dat je het gaat weten. Nou, dan zie je ook in hoofdstuk 2. Maar als je daarvoor kijkt, dan spreekt hij over Christus. In vers 27 is de hoop der heerlijkheid. En in vers 28 zegt hij, welke wij verkondigen, vermanende ieder mens. En lerende ieder mens in alle wijsheid. Opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Iegelijk mens. Zie je, er is niet één die in het lichaam van Christus is. Die niet volmaakt gesteld kan worden. Die niet geleerd kan worden in alle wijsheid. Er is niemand te dom. Ja? Misschien denk je bij jezelf als in het begin van, nou ja, dat ga ik nooit begrijpen. Dat is echt niet waar. Want het is namelijk, het hangt niet van jou af, het is Gods geest die jou het licht geeft. Dus het hangt ook niet af van makkelijke bijbelvertalingen. Zo makkelijk mogen woorden vertalen. Want we hebben iemand die wilde het schema ook gebruiken. En die wilde het helemaal gaan herzien. Nou, helemaal. Maar ging ook allemaal makkelijkere woorden gebruiken. Om het tenminste te laten begrijpen. Ik zeg, dat heeft geen zin. Je moet gewoon de woorden van de Statenvertaling gebruiken. Want dat is synchroon. En dan ga je gewoon leren. Dan gaan ze gewoon, geest gaat hun licht geven op het woord. Dat zit hem niet in makkelijkere woorden. Ik weet heus wel dat je, ook als met een tekst denkt, heb ik een moeilijk woord. Dat je een, nou, dan pak je het woordenboek. Hè, of je pakt een vertaling. Maar dan moet je ook nog mee uitkijken. Want vertalingen zijn soms, dat ze gewoon met hun eigen vooringenomenheid dingen gaan veranderen, omdat zij een bepaalde gedachte hebben over iets, in plaats van het letterlijk te vertalen. Dus daar moet je mee uitkijken. Maar goed, Paulus zegt, kijk in vers 29, en dat is waarom die arbeiden. Ja, vers 28 vind ik een heel belangrijk, mooi motto voor ons als plaatselijke gemeente ook. En daartoe arbeid ik en strijd ik naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. En dan zegt hij in hoofdstuk 2, want ik wil dat gij weet. Heb je het weer? Ik wil niet dat jullie onwetend zijn. Jullie moeten dit weten, dat is de wil van Paulus. Nou, dat is dus de wil van de Heer Jezus, want die spreekt door Paulus. Hoe groot de strijd ik voor u heb, dat was de strijd vanwege wat we daarvoor zien staan. Vanwege dat, de verborgenheid van het evangelie. En daar hoort ook dus die opname bij. Dat is ook een deel, want dat heeft hij gekregen met een openbaring, hè? Want dat is volledig onbekend, de opname toen de tijd. En dan zie je in vers 2, waarom wil hij dat wij dat weten? Nou, kijk. Opdat hun harten vertroost mogen worden, zij samengevoegd zijn in de liefde, tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstand. Kijk, volle zekerheid van het verstand. Wauw. Dus komt iemand met een verkeerde leer, en ons onderwerp is natuurlijk, nou ja, 23 september de Heere komt, hij is niet gekomen. Maar ik heb geen minuut gedacht gisteren, ik heb voor de grap Tom even een sms gestuurd, nou nog 11,5 uur. Heeft de Heer Jezus nog de tijd van ons te komen halen. Maar ik heb die bijgezien. Maar ik denk, ik hoop eigenlijk liever dat hij nu gelijk komt. Ja? Maar goed. Maar dan is geen moment enige twijfel. Jij zou misschien hiervoor nog getwijfeld hebben. Een jaar of 2 jaar geleden. Van, ja. Heb je nu nog wakker gelegen? Of van tevoren? Nee, helemaal niet. Ik blijf gewoon zitten. Niks. Nou, we zullen het zien. Maar ik verwacht hem wel. Maar niet op basis van wat nu uitgerekend is. En dat komt door de gezonde leer. Dat komt alleen maar daardoor. En dan zie je, kijk, volle verzekerdheid van het verstand. Nou, dat is toch 100% zeker zit ik daar, weet ik het. Omdat ik ben geleerd, ik heb kennis van zijn wil. En dan tot kennis, nou ja, zie je? Dat is kennis, dat is epignosis. Dus dat is de volle kennis van de verborgenheid van God en de Vader en van Christus. Kijk, in welke al de schatten de wijsheid en de kennis verborgen zijn. Dus mijn kennis, het weten, dat zit dus voor mij nu in die verborgenheid. In de brieven van apostel Paulus. Nou, en dan zie je dus, daar heb ik ook volle verzekerdheid, dus ook in verband met die opname. Nou, Gods wil is dus dat alle mensen zalig worden, ja? Dat is punt 1. En dan zegt hij achteraan. En dat de mensen die dus zalig zijn, dat die tot kennis van de waarheid komen. Nou, dit is kennis van de waarheid komen, wat je hierachter ziet. Kennis van de waarheid. Maar dan moeten we ook opletten. We moeten recht snijden. Want Petrus zegt ook in zijn laatste brief. Hij zegt ook dat mensen, God wil dat alle mensen ook tot bekering komen. Ja, inderdaad, ga even mee naar 2, laten we even gauw gaan, 2 Petrus. In vers 9 zegt hij, de Heere vertraagt de belofte niet, 2 Petrus 3 vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet gelijk enig dat traagheid achter, maar is langmoedig over ons, niet willende. Kijk, dat enige verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. Hier gebruikt Paulus of Petrus het woord bekering. Maar wat zou Petrus, toen hij zei hoe mensen tot bekering moesten komen, hoe ze gered zouden worden, wat zou hij nou gezegd hebben? In Pinksteren heeft hij het gezegd. Bekeert u en laat u dopen tot vergeving de zonde. In de naam van de Heer Jezus Christus. En dan zult gij de gave van de Heilige Geest ontvangen. En wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dus wordt gered. Van dit verkeerd geslacht. Dus heeft hij het wel geslacht? Nou, dat is Israël. Is dat voor mij? Het evangelie heeft hij daar gezegd, ja. Dan moest hij zich bekeren. Dus, ja, hij zegt ook willen dat ze allemaal tot geloof komen. Dat zegt Paulus ook. Dus nou moeten we opletten, want Petrus heeft natuurlijk niet hetzelfde gezegd hoe je zaal moet worden als Paulus zegt. Maar Petrus zegt dit ook in verband, en dat is ook wel mooi in dit verband. Kijk, in hoofdstuk 3 vers 1 zegt hij, ik schrijf deze tegen tweede brief aan jullie. En dan zegt hij in vers 2, waarom? Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn. Dus hij zegt, het refereert naar het Oude Testament. En dan, en aan ons gebod, die des Heeren en zaligmakers apostelen zijn. Dan zegt hij ook niet eens alleen, de Heer Jezus heeft het ook over zichzelf. Ons, de 12 apostelen, ja, dus profetie en wat de apostelen geleerd hebben. Waarom? Kijk, houd het in gedachten, want kijk, er zijn in de laatste dagen spotters, vers 3. Die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen waar is de belofte zijn de toekomst. Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin de schepping. Nou, enzovoort, enzovoort. Dus, Peter zegt hier, en hij zegt dat in zijn tweede brief. Dus hij is al bekend met de bedenkende genade. Hij kent Paulus, want je ziet hier in het eind van het hoofdstuk zien genoemd worden. En dan verwijst hij ook naar Paulus als antwoord waarom de Heer Jezus Christus dus nog niet gekomen is hier naar beneden om het koninkrijk te vestigen voor Israël. Want dat heeft Petrus beloofd en verkondigd met Pinksteren en de 12 apostelen. Hij komt, bekeer je, en anders komt hij om te oordelen. En als je bekeert, nou, hij komt sowieso en dan gaan we het koninkrijk in. Nou, door de bedenkende genade hier, hè, is het uitgesteld. Dus Petrus kreeg natuurlijk te maken met mensen die zeggen, waar blijft hij nou? Waar blijft hij nou? Jij met je grote verdrukking en hij komt en dan 7 jaar. En we zien allemaal niks, het blijft allemaal hetzelfde. Kijk, dat is ook de reactie van de wereld nu naar het christendom toe natuurlijk. Want het is natuurlijk niet de eerste keer dat ze hebben gezegd dat hij komt. Wij zagen een keer op televisie ook een documentaire geloof ik, een paar jaar geleden. Of 2 jaar geleden ook over Amerikanen. Dat is natuurlijk wel heel vaak Amerikanen trouwens. En complottheorie. Ik hou van Amerikanen. Maar dan zie je dus ook mensen die alles verkocht en hij kwam, weet je wel. En dan zie je ook daarna het resultaat. Maar de wereld gaat lachen. En die zegt, kijk, die christenen die zitten al elke keer over het einde der tijden en dat die Jezus komt en hij komt maar niet. Dus de reactie is, heeft Petrus mee te maken en dan krijgt het lichaam van Christus ook mee te maken. Dus ja, en dat willen we natuurlijk niet, hè. Dus ja, we moeten begrijpen, en dat begrijpen veel mensen niet, Petrus en Paulus verkondigen niet hetzelfde. En daarom krijg je dus een verschil in dat plan. Petrus verkondigt het profetisch plan. Ja, nou, ik was in de verleiding om het open te slaan, maar laat maar zitten, dicht te slaan. Maar in ieder geval, dus ja, we moeten woord en waarheid recht snijden. We weten, Paulus is onze apostel. Ja? Romeinen 11, vers 13. 12 is het getal van Israël, toch? Nee, Romeinen 11 is 13. Getal 13. Het getal van de heidenen toevallig. Ja. Maar goed, dat vind ik wel leuk om te vertellen. Ja. Maar hij is een apostel met ons evangelie. Ons evangelie. 1 Korinther 15 vers 3 en 4. Ja? Christus stierf voor onze zonde en is opgestaan. In Romein 3 zien wij het evangelie. Hij heeft het Christus voorgesteld door het geloof in zijn bloed. Onze verlossing zit in Christus. Door het geloof alleen. Punt. Uit genade zijt gezalig geworden. door het geloof. Punt. Helemaal niks extra's. Dat is ons evangelie. Maar toch is het evangelie, dat evangelie, voor veel mensen toch ook bedekt. Het was ook een verborgenheid. Maar voor veel mensen is het nog steeds een verborgenheid. En gaan we mee naar 2 Korinthe. Het is voor ongelovigen, kan het een deksel op hun hart zijn. En dan in dit verband spreekt Paulus 2 Korinthe 4 over het volk Israël onder, met het lezen onder de wet. 2 Korinthe 4, 16 vers 14. Sorry, 2 Korinthe 3 vers 14. Ja. Maar hun zinnen zijn verhard geworden. Hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel, de bedekking, in het lezen van, kijk, het Oude Testament, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus niet gedaan wordt. Nou, Christus is natuurlijk niet vanuit Genesis tot Malachi, lees je daar niet. Ja, in profetie wel, als je weet, achteraf, het gaat over Jezus. Maar de Joden lezen natuurlijk het Oude Testament. De orthodoxe Joden nu ook. Die lezen niet natuurlijk Matthäus, Marcus tot en met Openbaring. Dat lezen ze niet. Dus ja, en zolang ze dat doen, blijft het dus bedekt. Gaan ze het niet zien, worden ze niet zalig. En het wordt alleen in Christus, door Christus, gaat die bedekking wordt weggenomen. Over het hart, hè. Met, wat doe je met je hart? Ja, je geloof je. En ga je ook, krijg je ook verlichting. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo zal wordt het deksel weggenomen. Zie je? Als we bekeerd zijn tot de Heere, wordt die bedekking weggenomen. De Heere nu is de geest, en waar de geest is Heere, al daar is vrijheid. Nou, ik loop eigenlijk vooruit, want ik moest eigenlijk eerst naar 2 Korinthe 4 vers 3 en 4, dat gaan we nu doen. Daar zie je dus een bedekking bij de ongelovige Joden, door het lezen van het Oude Testament. En als je kijkt in 2 Korinthe 4 vers 3 en 4, zegt Paulus, heb ik het even, ik zei ook net ons evangelie, indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan, in welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk de ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie, de heerlijkheid van Christus die het beeld van God is. Dus je ziet hier ook ons evangelie, dat is het evangelie wat apostel Paulus vertelt, dat is bedekt bij degenen die verloren gaan, bij de ongelovigen. Want Satan, die verblindt wat? Hun zinnen. Hier, hun zinnen. Zodat de verlichting van het evangelie hun niet bestraalt. Maar toch, als jij het evangelie aan hun verkondigt, ja, dan gaat dat wel doorheen, hoor. Want iedereen begrijpt de boodschap van genade. Je moet geloven dat hij stierf voor je zonden is opstaan. Erken dat je zondaar bent. Maar goed, maar er zijn dus ook gelovigen wiens zinnen bedekt zijn. Maar zijn onze zinnen bedekt? Nou kijk, in vers 17 zegt hij, de Heer nu is de geest en waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid. Amen. Ja, in contrast met de wet, hè. Met de wet in het Oude Testament had je de geest des Heeren niet. En wat deed de wet? Slavernij. Ja? En nu de geest des Heeren, ja, met het genade evangelie, daar is vrijheid. En wij alle kijken met ongedekte aangezicht. Ik heb geen bedekking meer. Kijk, ik heb nu, ik ben gelovig geworden. Het was, de God deze eeuw had ook mijn zinnen bedekt. Maar nu, met ongedekt aangezicht, nadat ik gelovig ben geworden, de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende, wordt naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. Nou kijk, dat is dus geweldig, ja. Een gelovige, die dit evangelie kent, ons evangelie, heeft een ongedekt gezicht. De bedekking is weggenomen. En elke leerling die erin komt, die gaat weer iets bedekken. Zoals bijvoorbeeld de handeling 28 theorie, andere leerlingen, Calvinisme, of een leerling van de opname die al gekomen is. Ja? Nee, dat zijn allemaal. Nee, wij hebben een ongedekt gezicht, want wij kennen de wil van God. En we hebben de volle verzekerheid van, er zit ook de zin, er zit ook met verstand, van het verstand. En dat is iets geweldigs, dat wij dat hebben, ja. Dus ja, wij verstaan het en wij passen het woord ook goed toe. Als je in de wil van de Heer wil zijn en blijven natuurlijk. Ik zeg niet daarmee dat je geen fouten kan maken. Ja, dat natuurlijk niet, want wij zijn nog steeds zondaren, maar ook daarmee weten wij om te gaan. Ja? Wat doe ik met zonde? Beleiden en dan weer vergeven, al dat soort dingen. Nee, daar heb ik ook, dat weet ik ook, heb ik ook volle zekerheid van het verstand. Ik heb kennis in de wil, maar ik heb ook kennis in de verborgenheid van God en de Vader. Die leert wat, hoe jij met zonde moet omgaan, met vergeving en dat soort dingen. Nou, ga maar mee naar 2 Korinthe 11 vers 3. Want, daar kom ik eigenlijk, wat ik net eigenlijk al een beetje zei. De gelovige dienstzinnen kunnen ook bedekt worden. Ja? Want Paulus zegt in 2 Korinthe 3, onze zinnen zijn niet bedekt. En Paulus, dat was ook zo inderdaad. Maar iedereen die hem als voorbeeld heeft en hem ook accepteert als zijn apostel. Ja? Moet niet denken dat zijn zinnen niet bedekt kunnen worden. Verblind. Dat kan. En daar waarschuwt u, waakt. En elke winter leer. 2 Thessalonicenzen, ja. Dat je bewogen wordt van verstand of dat soort dingen. Ik heb het toch tegen jullie gezegd. Blijf bij het woord. Wat ik jullie geleerd heb. En in vers 3, 2 Korinthe 11 vers 3. Doch ik vrees dat enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft. Kijk, al zo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Zie je? Dus wij kunnen ook afwijken. Wij staan ook bloot aan Satan en zijn aanvallen. Daarom moeten wij ook die wapenrusting aantrekken. En waarom zegt hij dat? Die afwijking. Wat is die afwijking dan? Nou, kijk wat er op ons afkomt. Want, ja, dat slaat dus op vers 3. Want, de reden, ik zal je zeggen waarom ik dat schrijf. Waarom ik daar bang voor ben dat Satan jullie ook verleidt. Kijk, indien degene die komt een andere Jezus predikte. Een andere Jezus predikte. Het probleem van die zinnen die verblind zijn, of dat je zinnen bedorven worden, dat is vers 4. Want indien degene die komt, kijk, een andere Jezus predikte. Dus een andere Jezus predikte. Kan dat dan? Er is nog maar één Jezus. Nou, vorige week hebben we het gehad over Hebreeën 13 vers 8. Christus is hetzelfde gisteren, heden en tot in de eeuwigheid. Nou, we hebben gezien, dat is niet waar. Ja, de persoon Christus wel. Maar in zijn handelen en doen en laten is het hier toch echt, hier wat hij de gestalte, hij is Gods. Hier is hij de gedaante van de mens. En hij zit nu aan de rechterhand van de Vader met een onsterfelijk lichaam. Complete verandering. Maar ook in zijn doen en laten met hier en straks in de koninkrijk is het gewoon niet hetzelfde. Dat is een andere Jezus. Wat is die andere Jezus dan? Nou, predik Christus uit de evangelie. Hier ook. Ga heen preken. Volg Jezus. Ja, wij volgen Jezus. Maar dat wil zeggen, uit de evangelie. Dat is een andere Jezus prediken, ja. En wij kennen Christus nu niet meer naar het vlees. Dat is hier, daar staat hij, hier ook. Dat is Christus naar het vlees in de evangelie. Paulus zegt, nee, nu niet meer in het deel der genade. Dus dat is een andere Jezus. Christus is de dienaar geworden van de besnijdenis. Dus dat, hij zegt, als die gepredikt wordt, ja, aan het eind zegt hij, nou verdroegt ga je met recht, die persoon die dat doet. Ja. En dan, een andere Jezus predikte, die wij niet gepredikt hebben. Die hebben wij niet gepredikt, zegt Paulus. Waarom? Nee, inderdaad, want waarom zou Paulus dan moeten komen? We hebben de evangelie toch al? Nee, die heb ik niet gepredikt. Of een andere geest ontving die gij niet hebt ontvangen. Ja, je kan ook een andere geest ontvangen. Maar die je niet hebt ontvangen. Dus hij zegt ermee, je hebt een geest ontvangen. Maar nu wordt iets gepredikt, ja. En dan kan je een andere geest ontvangen. Je hebt de geest van angst. Je hebt de geest van zachtmoedigheid, dat soort dingen. Een bepaalde houding. Maar wij hebben natuurlijk wel dezelfde geest ontvangen. Paulus spreekt er ook over, wij hebben de geest der aanneming ontvangen, toch? Waardoor wij zeggen, Abba Vader, zegt hij in Romeinen 8. Gods geest getuigt in mijn geest. Ik heb de geest der aanneming ontvangen, waardoor wij zeggen, Abba Vader, net zoals Christus. Dus wij hebben het zoonschap verkregen. Die geest hebben wij ontvangen. Maar van wie was het zoonschap in de eerste plaats? Als je kijkt in Romeinen 9, zegt hij, de aanneming tot kinderen, voor wie was die? Voor het volk Israël. Voor het volk Israël. Maar wij weten ook in Efeze dat Paulus zegt dat hij heeft ons. Nou, laten we even naar Efeze 1 vers 3 gaan. Een andere geest ontvangen. Kijk, wij hebben deze geest ontvangen. Efeze 1 vers 5. 5, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Tevoren verordineerd aanneming tot kinderen. En de aanneming tot kinderen is het zoonschap. Dat God ons, zeg maar, ik zeg het heel in mijn eigen woorden, heel plat, in zijn onderneming heeft, in de directiekamer heeft gezet. Kijk, dit is de directiekamer, dit. En daar is de wereld. En wij, God zit hier en wij worden door hem geleerd. En wij kunnen wij mogen meepraten, niet het woord veranderen, zo, dit woord staat vast. Maar wij kunnen dus ingezet en deel worden en deelnemen in zijn plan als volwassen kinderen. Die op gelijke voet mee kunnen doen. Dat is geweldig. We zijn geen kleine kinderen meer. Onder de wet ben je kleine kinderen. Maar het zoonschap, kijk naar Romeinen 8. Ik noemde het net al. Romeinen 8 vers 23. Nee, ik lees het eerst even. Kijk, 8 vers 15. Want, de kinderen Gods uit 6 14. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid. Wederom tot vrezen. Dat is onder de wet. Zie je? Dat is de geest der dienstbaarheid onder de wet. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. Die hebben wij ontvangen, de aanneming tot kinderen. En dat is het moment, niet op 23 september, maar wel als de Heer komt. Wij hebben die geest alvast ontvangen, hè? Maar het is nog niet compleet. Want kijk, als je vers 23 kijkt, en niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstlingen des geestes hebben. Zie, we hebben de eersteling van de geest. Wij zelf zuchten. In onszelf verwachten de aanneming tot kinderen. Ik ben toch al een kind. Ik ben toch al aangenomen tot kind. Ik ben toch al in zijn plan ingezet. Als een ambassadeur, een gezant. En iemand die de mensen het evangelie kan vertellen, maar ook kan leren. En ik kan in zijn wegen wandelen. Hij stelt mij daartoe in staat. Maar ik verwacht aanneming tot kinderen. Wacht even. De verlossing van ons lichaam. Dat verwacht ik. En dat is de opname. Ik verwacht hem. Ik reken niet uit wanneer die komt. Ik weet als die komt. Wat verwacht je dan als die komt? Oh, dan ben ik van deze wereld weg. En dan heb ik geen verdrukkingen meer. Dat soort dingen. Dan is mijn verlossing compleet. Ik ben, ja, zeg maar, 66% verlost. Ik ben 100% verlost. Maar geest en ziel zijn verlost. Maar mijn lichaam, dat moet nog steeds verlost worden. En de aanneming van kinderen tot de verlossing van mijn lichaam. Dan krijg ik dat opstandingslichaam bij de opname. En dan ga ik daarheen. En dan zullen wij daar ingezet worden in de tweede hemel. Om daar te gaan regeren met hem. Dus dat is de completering ervan. Dat is wat de opname is. Maar Paulus zegt, een andere geest. Ja? Als je spreekt over de aanneming tot kinderen, een andere geest. Dan spreek je natuurlijk ook weer over. Daar gaat het natuurlijk altijd om. Hè? Je wijkt af van het van de geloof van het evangelie van Gods genade. En dan kom je in het evangelie van het koninkrijk terecht. Compleet anders. En dan zegt hij ook in 2 Korinthe 11. Als iemand een andere evangelie verkondigt. 2 Korinthe 11. Nou ja, dat weten we. Toch? Daar zijn we allemaal uitgekomen, toch? Uit een andere evangelie. Dus we weten precies waar hij over praat. 2 Korinthe 11, vers 4. Of een andere evangelie dat gij niet hebt aangenomen. Dus, hier zie je ook weer. Ze hebben een evangelie aangenomen. Maar nu komt er iemand met een andere evangelie. Maar dat is niet wat ze hebben aangenomen. Want van wie hebben zij het gehoord, de Corinthiërs? Van Paulus. En we weten wat hij verkondigt, de evangelie van Gods genade. En nu komt er iemand, dat hebben ze aangenomen met een andere evangelie. Dat is natuurlijk het evangelie van het koninkrijk. Of het evangelie van de besnijdenis. Hij zegt, als die naar jullie toe komt, ja, die verdragen jullie. Maar dat is wel dat jullie zinnen bedorven gaan worden. Kan een gelovige bedorven zinnen hebben? Ja, dat kan. En dat komt dus hierdoor. En Satan zit erachter. Zijn tactiek is om de. Hij heeft ook een plan, Satan. Hij heeft een plan om het tegen te houden. En als dat niet lukt, om het te infiltreren. En om het te vernietigen. En als dat niet lukt, dan de boodschappers ervan in discrediet te brengen. Nou, je zal maar verkondigd hebben. Ja, 23 september komt hij. En dan komt hij niet. Dus ja. Wat ga je daar nou tegenin brengen? Wat zal de wereld zeggen? Dus die zinnen zijn wel verdorven hoor. Als je dat verkondigt. Ik vind het erg om te zeggen. Maar ik zeg het niet. Maar het is een gevolg dat je zinnen verdorven zijn. En dat komt, dat heeft hiermee te maken met vers 4. Dat is de oorzaak. Men heeft geen kennis in het plan van God. En Paulus is niet een apostel. Dus een ander evangelie. We weten het. Paulus zegt ook. Ik heb het evangelie van de vooruit. En Petrus heeft het van de besnijdenis. Nou, wij hebben toch zekerheid van verstand. Hoe komt dat? Omdat ik weet wie het zegt. En ik weet ook dat het in de Bijbel staat. Dus, Galaten 2 vers 7. Ja, daar staat het. En dan zie je later in vers 9 dat ze de rechterhand geven aan Paulus. Dat ze hem erkennen. Zie je, dus daar zit mijn zekerheid. Daar zit ook mijn blijdschap. Alles zit. Ik zag vanochtend ook iets. Dan zegt iemand, ja, dat zeggen ze in die gemeente dan elke keer. Ja, ik ben een kind van God. En God houdt van mij. En God is blij met mij. En zo moet ik mezelf zien. Maar dat moet jij, als je geen Bijbeltekst hebt. Dan ga je het, moet jij dat jezelf wijs gaan maken. Hè? Maar als ik weet dat de Bijbel het zegt. Dan weet ik, oh, God zegt dat over mij. En dan heb ik rust en blijdschap. En dan heb ik ook die zekerheid. En dan werkt Gods geest ook in mij. Dus ja, een evangelie wat ze niet hebben aangenomen. En ze zijn naar een andere evangelie. Nou, gaan we naar Galaten. En dan lees je heel duidelijk. Die een andere evangelie. Die zijn vervloekt. En dan zegt hij ook in Galaten 3. Jullie zijn in de geest begonnen. Eindigen jullie nu in het wat? In het vlees. Jullie zijn van de genade vervallen. Dus Gods genade. Ik bedoel, je bent wel gered. Maar die werkt helemaal niet meer in jullie. Dat is gewoon gestopt. Dat is het resultaat. Dat is een ander evangelie. En dat hebben ze niet aangenomen. Dus ja, en dat is allemaal het resultaat dat men niet het woord waard heeft recht te snijden. En niet het plan uit Efeze 1 vers 10 kennen. En dat is natuurlijk de apostel Paulus die dat verkondigt. En die wordt niet het meest geleerd in de kerk en in de gemeentes helaas. Ik zeg niet dat ze hem niet citeren. Maar dan maken, wel ver in de minderheid natuurlijk, hè. Maar niet dat ze dat onderscheid maken. Dat hij een ander apostel was. Met een ander evangelie. Dus ja, wij praten ook over Paulus. Ja, dat kan. Maar is hij ook jouw apostel? Geloof je ook dat hij een andere leer verkondigde? Want ja, ik heb vroeger ook met de opname gekeken. Nou, je weet de tekst in Matthäus. De een zal aangenomen worden, de ander zal gelaten worden, toch? En het zal zijn als in de dagen van Noach. Daar heb ik ook studies over gehoord. En ik, ja. En toch had er altijd iets van. Iets in mijn hoofd van, toch iets van, er klopt iets niet, weet je wel. En dan werd elke keer, werd daar weer verder op doorgeborduurd en geleerd. En om het toch helemaal 100% te laten kloppen, dat je denkt, ja, dat is het. Maar het is het niet. En dan zit je dus ook met je opname, zit je dus ook in een evangelie, wat helemaal niet over de opname praat. Want de Heer Jezus zal komen met grote macht en heerlijkheid. En dan zal hij zijn engelen ver uitzenden. En dan zal hij over zijn uitverkoren halen. Ja. Je weet allemaal dat dat natuurlijk nu niet over het lichaam van Christus gaat. Maar omdat ik heb die zekerheid nu. Ik weet hoe het zit nu. Ik ken het programma van God. Dus ja, let op hè. Wij snijden het woord en waarheid terecht. Dat doen wij. Zeker weten. Ik durf 100% gewoon zonder blik en bloos te zeggen. Wij hebben de waarheid. Ja. Dat durf ik tegen iedereen. Ik heb de waarheid. Paulus zegt het ook. Ik, u de waarheid zeggende, ben ik nou jullie vijand geworden? Ik geloof van Paulus met heel mijn hart. Brieven zijn allemaal van mij. En begon bij de apostel Paulus en het eindigt met 2 Timotheus. Klaar. Dat is de waarheid gewoon. En dat is de gezonde leer. Dus ik weet dat. Ik weet daar dus ook dat de Heer Jezus op 23 september gisteren had kunnen komen. Ja, dat zeker. Ik heb ook niet gezegd, hij kan niet komen. Nee, jij toch ook? Hij kon komen. Maar je kan niet zeggen, ja hij komt, want ik heb het uitgerekend. Ik weet de tijd, de dag en het uur. Dat is niet zo, dat staat nergens in de brief van de apostel Paulus. Ga maar mee naar 1 Thessalonicenzen 5. En dan spreekt hij. Kijk, Eerst moeten we begrijpen, waarom is eigenlijk die opname? Nou, weet je, wij zijn behouden, toch? Wij zijn gered van het loon van de zonde. Het loon van de zonde is de dood. Maar de genade gift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Ik ben gered, behouden van het loon van de zonde. Dan ben ik ook nog eens een keer behouden van wat? Van de kracht van de zonde. Dus mijn positie is behouden van het loon van de zonde. Mijn wandel. Ja, ik heb nu ook met deze boodschap, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dus ik ben nu ook gered van de kracht van de zonde, omdat ik deze kennis heb. En, laatste punt, dat is ik ben ook gered, behouden van, ja inderdaad, in verband met de zonde even, de aanwezigheid van de zonde, dat wil zeggen, in eerste instantie bedoel ik daarmee de zondige natuur. Dus dat staat op de opname. Als de Heer mij komt halen, dan krijg ik het nieuwe lichaam en het lichaam de zonde is weg. Dus dan is ook dat zondeprobleem waar ik elke dag mee nog te maken heb in mijn lichaam, want dat zit in het lichaam der zonde, die zondige natuur, dat wordt dan vervangen of veranderd met een opstandingslichaam, zonder zondige natuur. En dan ben ik dus ook gered van de aanwezigheid van de zonde. Maar ook ben ik gered van inderdaad de toekomende toren, dat de antichrist hier de mens der zonde. Ja, dan hebben we dus met dat plan van God te maken, dat ik ben gered, want kijk hier, dan word ik opgenomen en we zien hier de antichrist. En ja, niet omdat het op het plaatje zit, maar we hebben ook de tekst ervoor. Hè? Dat wij dus ook gered zijn van de aanwezigheid van de zonde, de personificatie van de leugen, van de zonde. Degene die de oorzaak van de strijd in deze wereld, tussen God en Satan. Daar ben ik ook van gered, ja. Dus ja, de kracht aan, ik ga met mijn 1 Korinthe 15 even houden, maar hou 1 Thessalonicense even erbij, want daar gaan we daarna naartoe. 1 Korinthe 15 vers 50-51. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen alle veranderd worden in een punt des tijds, in een ogenblik met de laatste bezuin. Want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik met de laatste bezuin. Oh, sorry. Lees ik het namens de tweede keer. 52 las ik dat net ook niet. Oké, okay. Nou, sorry, ik keek even omhoog. Vers 53. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. Dat zijn degenen die al in Christus gestorven zijn. En dit sterfelijke, mijn sterfelijke lichaam, dat zijn degenen die nog leven, moet onsterfelijkheid aandoen. Je ziet hier, de reden van opname is dus onder andere dat ik moet een onsterfelijk lichaam krijgen. Want ik kan met dit lichaam, vlees en bloed, kan ik de hemel niet beërven. Maar de andere reden is ook natuurlijk omdat God maakt een eind met zijn plan, met de bedenkende genade. Dus dan wordt hij dichtgeklapt. En dat volgt, ja, dat is niet zo gek dat hij dat aan het eind van de bedenkende genade doet, dat wij dat nieuwe lichaam krijgen. Want dan het hele lichaam van Christus zal dan opstaan. Dus ook degene die bij de Heer zijn al, zullen allemaal dat lichaam op dat moment krijgen met de opstanding. Wat een geweldige gebeurtenis, de opname. Dus in die zin vind ik het jammer dat het niet gebeurd is. He, ik had het graag al mee willen maken. Maar dat is dus de gebeurtenis. Maar dus dat wij dat nieuwe lichaam krijgen. Maar ook omdat God gaat zijn profetisch programma hervatten. En dan kan ik dat nu wel even doen. Kijk, dan krijgen we natuurlijk dat. He. Dan wordt het zo. Hoppa. Dan zitten we dus. En dan zijn wij weg. Ja. Zo ziet het dan uit. En dan gaat het beginnen. Waar het dus bij Stefanus gestopt is. Oh, ja, dat zou je natuurlijk net zien. Nee, ik hoop dat hij blijft hangen, maar ik ben bang voor niet. 1 Thessalonicenzen 5. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet voor nodig dat men u schrijft. Want gij weet zeer zelf wel dat de dag des Heren al zo zal komen als een dief in de nacht. Hij heeft ze geleerd van de tijden en de gelegenheden. Over profetisch plan, tijden, gelegenheden, de uren, is een tijdslijn. Kun je allemaal uitrekenen. In Daniel is al voorspeld wanneer de Heer Jezus Christus zou gekruisigd worden. Namelijk na de 69ste week. Gaan we allemaal niet heen. Het is voorspeld wanneer hij geboren zou worden uit de maagd Maria. Ja? De wijzen uit het oosten kwamen, ze wisten het. De grote verdrukking, hoe lang duurt die? 7 jaar. Hoe weten we dat? Hoe lang duurt... Nee, de verdrukking is 7 jaar, de dag des Heren. Maar hoe lang duurt het? Grote verdrukking, die 3,5 jaar. Hoe weet je dat? Dat kan je allemaal, en hier staat het ook, Paulus heeft het ook aan hun geleerd, in verband met het profetisch programma. Maar in de Joden en Israëlieten, in het Oude Testament, je kan het allemaal zo op een tijdslijn zetten. Men weet het, ja? Je kan het, de tijden en de gelegenheden, kan je allemaal zo berekenen. Je kan ook precies weten wanneer in het verleden, in het Oude Testament, alle datums staan vast. Wanneer is de wet gegeven voor? Ik dacht 1600 voor Christus. Ik kan er 100 jaar na zitten. Maar als ik even voor ga zitten, dan weet ik dat. Dan kun je allemaal achterkomen. Dus allemaal kan je het berekenen. We weten ook wanneer de bedenking der genade begonnen is. Hè? Achteraf, omdat Paulus dat leert, dat is bij zijn bekering. Maar weet wanneer hij eindigt? Nee, de grote verdrukking weet ik. Christus, wanneer die komt naar beneden, wat weet je? 7 jaar nadat de grote verdrukking begint, komt Christus naar beneden. En dan is die tijd is dan beëindigd. En dan komt, wat voor koninkrijk komt er dan? En hoe lang duurt dat? 1000-jarig rijk. 1000 jaar. En dan wordt Satan vernietigd. En dan komt Christus en dan enzovoort, het nieuwe hemel, nieuwe aarde. Maar als je naar ons kijkt, we weten wel wanneer de bedenking der genade begonnen is. Maar, en dat die aan Paulus verschenen is tegen Jezus. Maar we weten, er staat nergens wanneer die weer komt voor ons voor de tweede keer terug om ons te halen. Dat staat niet in de Bijbel. Maar in het profetisch programma heb je het allemaal wel. Dus ja, dus hij haalt ons, we krijgen het nieuwe lichaam. Dan gaat hij met zijn programma, gaat hij hervatten. Nou, let op hè. Zij weten dus, de dag des Heren in vers 2 zie je het ook staan. Maar Paulus zegt verderop, wij zijn niet gesteld tot toorn, vers 9. Dus wij maken geen deel uit van dat plan. Dat weten wij, ja. Nou, ik ga bijna eindigen. Matthäus 24 wil ik even met jullie heen. Bij ons zijn geen tekenen, maar als de Heer Jezus komt naar de aarde, dan komt hij, dan kan je aan tekenen, kan je het onderscheiden. Dus ook wat je weet, aan 7 jaar duurt het, maar het gaat ook gepaard met tekenen. Matthäus 24, vers 6 en 7. Dan zie je: gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Het ene volk zal tegen het andere opstaan, het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Hongersnoden, pestilentiën, aardbevingen in verschillende plaatsen. Dus al die dingen zijn maar een beginsel van die smarten. En dan zie je ook in vers 15, zie je dus een gruwel, die verwoesting, dat beeld wat Daniel spreekt, zal neergezet worden. Het is allemaal herkenbaar, omdat het is allemaal uit het Oude Testament is het beschreven. En als je doorgaat, dan kan je ook lezen in vers 29. Na die verdrukking die zijn dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal een schijnsel niet geven. De sterren van de hemel zullen vallen. De krachten de hemelen zullen bewogen worden. En dan zal in de hemel het teken van de Zoon des Mensen. Een teken. Zie je allemaal tekenen, wonderen, fysieke dingen, natuurramp, alles dingen die gaan gebeuren. Op dat moment allemaal. Niet een aardbeving, ja het is erg hoor in Mexico. Nee, de hele aarde zal dat doen. Nou, dat is wat hoor. Nou, dat is allemaal gepaard. Dat weet je, als je dat ziet, dan weet je dat de komst nabij is. Dat zegt hij ook ergens verderop. Vers 32. Tot en met 35. Als je dat soort dingen ziet gaan gebeuren, dan is het nabij. Nou, hoe is het met ons? Hoe is het met ons? Kijk, zij zien de tekenen en in de profetie om zijn komst te herkennen. Maar hoe is het dan bij ons dan? Paulus zegt gewoon, wij zijn gered zijn zoon uit de hemelen te verwachten. En wij zijn gered van de toekomende toren. Titus 2 vers 13 leert ons te verwachten de grote God en zaligmaker. Spreekt over verwachten constant, hè? Verwachten, verwachten. Filippenzen 3 vers 20... En zijn zoon uit de hemelen te verwachten, welke ons vernederd lichaam veranderen zal. Maar dan zie je elke keer verwachten staan. Wij verwachten het, niet omdat wij tekenen zien, wij verwachten hem gewoon elke dag. Vanwege, Christus is toch onze hoop? Christus die onze hoop is. Waarom is hij mijn hoop? Hij is mijn verlosser. Maar hij is ook mijn hoop, omdat ik zometeen ook dat nieuwe lichaam krijg. En de opname is ook een hoop. Voor de mensen die geen hoop hebben, zegt hij, leert hij 1 Thessalonicenzen dat hij komt om ons te halen in de lucht. Vanwege de anderen zijn bedroefd vanwege hun broers en zusters. Hij zegt nee, die zul je zeker nog een keer zien en we zullen met elkaar opstaan. Dan krijg je een nieuwe lichaam, dat is mijn hoop. Dus ik verwacht hem vanwege die reden. En wij wandelen in aanschouwen. Wij wandelen door wat zeg ik nou? Wij wandelen, wie zegt dat goed? Ja, en niet in aanschouwen, 2 Korinthe 5 en 7. Niet in aanschouwen. Dus ik hoef de Heer niet te verwachten, omdat ik tekenen zie. Oh, nou gaat hij komen. Of ik hoef hem ook niet te verwachten, omdat ik een mooie berekening gezien. Of men heeft andere dingen, dat ze denken, nou komt hij. Dan heb ik geen verwachtingen. Want dat betekent dat er is een bepaalde datum. En tot die tijd hebben de gelovigen in het lichaam van Christus, al die jaren, hebben hem dus voor niets verwacht. Nee, de verwachting blijft. Of hij nou tijdens mijn leven komt of niet, ik verwacht hem toch. Want mijn verwachting is, ik ga de opname namelijk meemaken. Of ik nou levend ben of dood, Ik ga die verwachting meemaken. Dat is geweldig, hè? En of je het nou gelooft of niet, je gaat die opname meemaken. Ja, dat is iets geweldigs waar wij naar kunnen uitzoeken. Ja. Uitkijken. Oké, dus zij weten de tijden en gelegenheden. Dit is wel met profetie. Maar ze wisten niet van de opname. Want dat heeft Paulus gekregen door een woord des Heren. Daar weten zij niks van, ja. Het was verborgen. En wij weten het wel. Maar wij weten ook dat de bedeling der genade is afgelopen. Wanneer is die afgelopen? Ik zeg dus niet welke, op welk moment en welke datum. Als de volheid der heidenen is ingegaan. En dat weet alleen God. Romeinen 11, vers 25. Dat is een verborgenheid. Dat niet heel Israël, weet je, enzovoort. Maar in ieder geval, de volheid der heidenen. Dus als Gods plan klaar is in de bedeling der genade, dan zal die ons komen halen. En er is geen mens in deze wereld die dat zal kunnen uit de Bijbel kunnen leren, of aan de hand van natuurschijnsel of tekeningen. Dat staat niet in de Bijbel. Ja? Laatste punt is, kijk, zij hebben de tekenen van de laatste dagen. Wat zei Petrus met Handelingen, met Pinksteren? Dit is het. In de laatste dagen, zegt Joël, dan zullen we wel geschieden zien, al de, ook die tekenen die we net, waar de Heer Jezus over sprak, zie je, die citeert uit Joël, en dat noemt hij de laatste dagen. Ook God heeft in de laatste dagen gesproken door zijn zoon, zegt Hebreeën 1 vers 1. Maar wat zegt Paulus over de laatste dagen? Twee dingen. 1 Timotheüs 4 zegt hij, er zullen leerlingen zijn van duivelen in de laatste dagen. Ja? Ik wil hem even goed citeren. En wie weet die andere, de laatste dagen. Paulus spreekt daar twee keer over, dat hij dat zo zegt. De ene is leerstellig. 2 Timotheüs 4. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begeven tot verleidende geest en leerlingen de duivelen. Andere leerlingen. Nou, wanneer zijn die laatste dagen? Nou, ik geloof dat die zijn al begonnen bij de apostel Paulus. Omdat tijdens Paulus hebben ze Paulus al verlaten met zijn leer. Dus er was al afval. Dus de bedeelde genade, dat is niet, de laatste dagen zijn niet, nou misschien leven nu de laatste dagen. Dat zijn de laatste dagen. En in 2 Timotheüs 3, dan spreekt hij over de morele kant. Dan zie je ook allemaal dingen waarvan je zegt, laat maar even heen gaan, 2 Timotheüs 3. Dat in de laatste dagen zullen ontstaan zware tijden. Het wordt erger en erger, liefhebber van zichzelf, geldschierig en noem het hele rijtje maar op. En je ziet de morele kant. Maar is dat in tijden van Paulus met het Romeinse Rijk? En is dat ook allemaal niet zo geweest wat je daar leest? Jazeker. Dus in de bedeelde genade gebeurt dat gewoon. En niet aan de hand van tekenen en wonderen zijn we in de laatste dagen. We leven er gewoon niet. En de Heer kan komen elk moment, elke dag. Wij hebben de juiste leer. En we weten ook van de, er is geen, wat ik wil zeggen eigenlijk is dat je in die twee hoofdstukken, zie je niet staan een tijdsduur. Hoe lang dat duurt. En de Petrus is, het gebeurt. Het is nu gebeurd. En over een zoveel jaar, dan zitten we in het koninkrijk als jullie de Heer Jezus aannemen. Het is niet gebeurd, want de bedeling genade is tussen gekomen. Dus verder, dit is wel de laatste tekst, Filippenzen 3 vers 20. Ik ga het toch even afmaken. Filippenzen 3, ik zeg het niet goed, Filippenzen 1. Kijk, wij helemaal niks hebben wij dan uitzien en verwachten. En ook klaar zijn om hem te moeten ontmoeten. Tenminste, klaar zijn, je wordt gewoon meegenomen. Ook al geloof je er niet in, ja. Het zijn bij dood, het zijn bij leven, zoals Paulus het zegt. Filippenzen 3 vers 20. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk alle tijd, alzo ook nu Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is mijn gewin. Maar of te leven in het vlees het zelf mij oorbaar zijn, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden, te sterven en met Christus te zijn. Want dat is zeer ver het beste. Maar in het vlees te blijven is nodig om u te wil. Tuurlijk, het beste is om bij Christus te zijn. Ja? Maar dat hij maar in mijn leven groot gemaakt worden, het zij het sterven of dat ik dood ga. Maar ik verwacht hem elke dag. Maar ik weet dat ik hem eenmaal toch ga zien. Ja? Dus laten we ons niet verslappen of verschrikt of weggetrokken van winterleer. Blijf bij de boodschap rechtgesneden. En dan weten we gewoon, ik verwacht de Heer elke dag. Want ja, als die 2 maanden geleden geleerd is, ik weet het niet. Hoe lang is die leren dat ze dat leren? Nou ja, ik noem maar een half jaar. Dan heb je dus een half jaar niet in de verwachting geleefd. Nou, dan ben je eigenlijk niet voorbereid. Oh! Nee, we zien er naar uit, hè. Vader, wil u danken. Dank u voor al deze dingen die uw woord zegt, vader. Het geeft ons blijdschap en zekerheid. En vader, uw woord en onze gehoorzaamheid eraan, rechtgesneden. Zorgt ervoor dat onze zinnen niet verdorven worden. Want dat is het doel van Satan. Met alle negatieve consequenties van die. Dank u wel daarvoor in Christus' naam. Amen.